Ik wil vandaag met jullie het woord van God gaan openen bij de psalmen, psalm 25. En ik ben opgegroeid in een traditionele kerk en daar is dit een hele bekende psalm. Voor degenen die daar opgegroeid zijn, Heer, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Tijgend hert en gelooft zij God, denk ik, en opent uw mond, een van de bekende psalmen. En ik heb de kerntekst, psalm 25 vers 15, mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Daar draait het een beetje om vanavond. En ik ga met jullie de psalm lezen en degene die een HSV hebben, ik weet niet hoe het in andere vertalingen is, dan staat daar bij mij, bij vers 1, en dan staat er helemaal rechts, staat er Alep, Bet, Gimmel, nou ga zo maar door, ik weet niet of dat ik het goed uitspreek, maar dat is het Hebreeuwse alfabet. En hoogstwaarschijnlijk heeft David in het Hebreeuws dit zo geschreven, dat het of begon of eindigde met het alfabet. Dus er zat een bepaalde volgorde in. En dat is natuurlijk door de vertalingen is dat weg eigenlijk. Maar desalniettemin, het is een prachtige psalm. En bij mij in de HSV staat gebed om bescherming en vergeving. En ik heb er wat anders boven geschreven. Bij mij heb ik er boven geschreven geloof dat werkzaam is in moeilijke tijden. En van sommige psalmen is bekend wanneer die echt geschreven is. Bijvoorbeeld dan begint zo'n psalm wanneer David in de woestijn was. Of toen hij gezondigd had met Batseba. Nou, dat weten we nu niet. Maar toch kunnen we uit de psalm dingen opmaken waar die in zit. En ik hoop dat jullie op die manier meelezen. Een psalm van David. Tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, alle die u verwachten worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Denk aan uw barmhartigheid, Heere, en uw goede tierenheid, want die zijn van eeuwigheid. Denk niet aan de zonde van mijn jeugd of aan mijn overtredingen. Denkt u aan mij naar uw goede tierenheid omwille van uw goedheid, Heere. Goed en waarachtig is de Heere. Daarom onderwijst hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen zijn weg. Alle paden van de Heere zijn goede tierenheid en trouw. Voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen in acht nemen. Omwille van uw naam, Heere, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hen bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Bevrijd mij uit mijn angsten. Zie mijn ellende en mijn moeite. Neem weg al mijn zonden. Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk. Zij haten mij met een dodelijke haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen. Want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit zijn benauwdheden. Ik wil beginnen met een voorbeeld. En ik ga daar ook mee afsluiten. Wie van jullie heeft er wel eens gehoord van struisvogelpolitiek? Ik heb trouwens eens opgezocht dat het echt waar is, maar er klopt geen bal van. Struisvogelpolitiek, weet je wel, dan zie je zo'n struisvogel in het zand, met zijn kop in het zand. En er komt gevaar op hem af, bijvoorbeeld een leeuw of zo. Die wil hem pakken, maar die struisvogel doet net of dat er niks aan de hand is, want hij ziet toch niks. Maar dat is helemaal niet waar, want ik heb dat eens opgezocht. Struisvogels rennen wel degelijk heel hard weg. Maar het is een hele bekende uitspraak. Wanneer iemand bijvoorbeeld ergens in moeilijke omstandigheden zit en dan net doet alsof het niet aan de hand is. Weet je wel, er is niks aan de hand. Struisvogelpolitiek. Moeten wij als christenen omgaan zoals struisvogelpolitiek? Struisvogel doen het dus niet, maar moeten we er zo mee omgaan? Dat situaties in ons leven... Ja, nee, maar wij hebben de Heer, dus ja, de Heer is altijd groter. Zo. Is dat de manier zoals we moeten omgaan? Oké, dit is even een vraag. En ik zeg, ik ga er straks mee afsluiten. Oké, nou Meredith, ik wil jou vragen om te laten zien wat ik jou heb gegeven. Ik heb de psalm helemaal uitgeprint, voor mezelf. En ik heb alle zinnetjes een kleurtje gegeven. En dat is eigenlijk om een beetje overzicht te maken van wat staat hier nou eigenlijk. Nou, ik heb, zoals jullie zien, een preek van 6 punten. Nou, ik heb net al gezegd, ik kom uit de traditionele kerk, 1 kwartier per punt. Dus hou je vast. 1,5 uur. Geeft niet, hè? We hebben toch alle tijd. En Feyenoord wordt toch wel kampioen zonder dat we erop voor op ons telefoon kijken. Dus nee, dat is gekheid. Oké, wat we gaan doen. We gaan eerst eens kijken naar Davids omstandigheden. Die heb ik allemaal rood gekleurd. Wat waren Davids zijn omstandigheden toen hij deze psalm schreef? In vers 2 staat er, mijn vijanden. Dat is rood gekleurd. Blijkbaar had David dus vijanden. En als we dan even doorscrollen naar vers 7. Wat waren nog meer zijn omstandigheden? Zijn narigheid, zonde uit mijn jeugd en overtredingen. Nou, als we dan nog eventjes een stukje doorgaan, staat er in vers 11, ongerechtigheid. Eigenlijk weer hetzelfde als wat we net lazen, zonde. En dan komen we eigenlijk bij het diepst van zijn problemen in vers 16. Eenzaam ben ik en ellendig. Benauwdheden van mijn hart. Bevrijd mij uit mijn angsten. Vers 18, ellende en moeite. En mijn zonde. En dan vers 19, mijn vijanden. Zij haten mij met een dodelijke haat. Nou, dit is niet bepaald een pretje als ik dit zo lees. En we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van David, wat we zoals we dat kunnen lezen in Samuel en Koningen en Kronieken. We zouden bijna kunnen invullen wat hier aan de hand is. Angsten, moeite, verdriet, zonde, vijanden. En je zou bijna af kunnen vragen, wat ga je doen als je met deze dingen te maken hebt? Kijk, wie Davids vijanden waren, dat weten we wel. Dat was natuurlijk koning Saul, die probeerde hem te doden. Dat waren de Filistijnen, die probeerden hem te doden. En dan tegelijkertijd loopt hij ook nog met allerlei benauwdheden, ellende, moeite, zorgen. En dan heeft hij ook nog eens te maken met zichzelf. Overtredingen, gedachtes aan overtredingen van vroeger, toen hij klein was, zonde vanuit mijn jeugd. En het lijkt wel alsof het hem allemaal te veel is geworden. Nou, bepaalt geen struisvogel, zoals struisvogelpolitiek. Hij steekt dus niet zijn kop in het zand en doet net alsof het er niet is. Nou, wat doet David dan wel? Dan gaan we weer even helemaal terug naar boven. En dan gaan we kijken naar alle blauwe letters. Ik heb alles blauw gemaakt. En hij begint zo zijn psalm. Wat doet David wanneer hij in moeilijkheden verkeert? Ik hef mijn ziel op tot u. Nou, gewoon even een vraag voor jullie. Wat betekent dat, je ziel opheffen? Wat betekent dat in de Bijbel? Het woordje ziel, laten we daarmee beginnen. Wie durft? Gevoelens? Ja? Je hart? Zijn jullie de enige twee helden die dat durven zeggen? Of, je echte zelf. Mooi. Je emoties. Eigenlijk staat je ziel voor je wil en je emoties. Dus wat doet David? Hij brengt al zijn emoties als het ware, pakt hij ze samen. Hij bindt ze samen en hij zegt, Heere, ik hef mijn ziel op tot u. Al die angsten, al die zorgen, al die emoties die blijkbaar door zijn lichaam gieren. En hij pakt alles waar, hij bundelt het samen en hij heft het naar boven. En dan moet je goed begrijpen, terwijl hij dat doet, verandert er om hem heen nog helemaal niks. Die vijanden zijn nog niet uitgeroeid. En die angsten en die... Maar hij bundelt het als het ware samen en hij brengt het naar boven. En dan zegt hij, wat doet hij nog meer? Hij zegt tegen zichzelf, op u vertrouw ik. Vertrouwen is een werkwoord. Dat is iets wat hij doet. Hij vertrouwt op God. Nou, als we dan naar vers 5 gaan, dan zegt hij, ik verwacht u de hele dag. En als we dan kijken naar vers 15, mijn ogen zijn voortdurend op de Heere gericht. Dus hij is iets aan het doen, hij is zijn ziel naar God aan het opheffen. Hij houdt zijn ogen op hem gericht en hij zegt, ik vertrouw op u en ik vertrouw op u de hele dag. En ik verwacht u ook. En ik heb één dingetje nog niet gezegd. Verwachten, ook dat is een werkwoord. Wat doet David? Hij verwacht. Eigenlijk is het geen werkwoord, toch? Want wachten is toch iets wat je zittend bijna kan doen. Maar hij maakt van het verwachten iets actiefs. Hij zegt tegen zichzelf, ik verwacht God. En weet je wat zo mooi is? Verwachten zou je eigenlijk ook kunnen vertalen met hoop. Dus verwachten, dat komt nog, het is eigenlijk ver weg, ja? Ik wacht op de Heere, maar ik hoop op hem. En hoop, zegt een Nederlands spreekwoord, doet leven. Het maakt hem eigenlijk als het ware levend. Die verwachting, de hele dag. En dan staat er in vers 21 opnieuw, hij zegt het eigenlijk tegen zichzelf, ik verwacht u. Oké, we hebben Davids omstandigheden gezien, die waren moeilijk. En we hebben gezien wat hij in die omstandigheden doet. Hij pakt zijn hele zootje, ze hebben en houden als het ware. Hij brengt het bij God. En hij zegt, ik weet eigenlijk niet wat ik ermee moet doen, maar ik ga op u vertrouwen. En ik hou mijn ogen voortdurend op u gericht. En ik vertrouw u en ik verwacht u. Ik hoop op u. Nou, wat doet David nog meer? Hij gaat iets proclameren. Hij is gelovig bezig. Zo had ik dat ook boven de preek gezet. Geloof dat werkzaam is onder moeilijke omstandigheden. Nou, wat gaat hij dan belijden? Gaat hij dan belijden? Ik heb het moeilijk. En ik kom er maar niet uit voor mezelf. Moet je eens opletten. Alles wat oranje is. Hij begint tot u, Heere. Oké, wie weet wat daar staat, Heere, in het Hebreeuws? Vers 1. Yahweh. En wat betekent Yahweh? Ik ben die ik ben. Hij proclameert als eerste tot u de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal, de God die niet verandert. Hef ik mijn ziel op. Hij spreekt de naam van God uit. En die staat eigenlijk boven alles. En dan zegt hij vervolgens, u, die Heere, de ik ben die ik ben, u bent mijn God. Eigenlijk zou je bijna kunnen afvragen, heeft David wel een God? Hij wordt zo achterna gezeten, hij wordt gehaat, hij moet vluchten voor zijn leven, hij heeft het benauwd, hij is angstig. Dat kan toch bijna geen kind van God zijn? Een kind van God gaat toch vlieren fluiten door het leven en God is zijn herder en die beschermt hem. Je zou bijna denken. Maar hier is de tegenstelling waar. Maar hij zegt, Heer, u bent mijn God. En dan in vers 3, dat beleidt hij ook, dat proclameert hij eigenlijk. En dan zegt hij eigenlijk tegen zichzelf, beschaamd worden zij die zonder reden trouweloze handelen. Dus alsof hij zichzelf even tot de orde roept. Van de goddeloze, daar loopt het straks verkeerd mee af. Ik moest eigenlijk een beetje denken aan ons Nederlandse volkslied. Dat ik toch vroom mag blijven uw dienaar te allen stond. Met andere woorden, ik wil u blijven dienen, Heere. En ik weet met de goddeloze, met de trouweloze, loopt het verkeerd af. Maar soms kijken we, net als Asaf, wel eens naar die goddelozen en dan denken, ja, het verloopt hun toch allemaal heel voorspoedig. Ze zitten lekker met hun voetjes voor de televisie en ze hebben geen zorgen en ze hoeven niet na te denken over hun zonde. En ja, ze hebben eigenlijk helemaal geen last van vijanden. Maar hij zegt tegen zichzelf, nee, wacht eens even, met de goddelozen loopt het verkeerd af. En dan gaan we naar vers 10 en daar staat alle paden van de Heere zijn goede tierenheid en trouw. Kan je dat voorstellen dat hij dat zegt? We hebben net gelezen dat hij zit in moeilijkheden, ellendig, eenzaam, bevrijd mij uit mijn angsten, noem allemaal maar op. En dan zegt hij, alle paden van de Heere zijn recht en goed en trouw. Ja, maar wacht even, dit kan toch niet de weg van God zijn, dat ik zo diep in de penarie zit. Nee, hij beleidt voor zichzelf, alles wat God doet, is goed en trouw. Goede tieren, dat betekent eigenlijk alles wat uit God komt, is enkel en alleen goed. We hebben daarvan gezongen. Prachtig opwekkingslied. U bent door en door goed. En alles wat u doet, is goed, ook al snap ik er helemaal niks van. Dat zegt hij er niet bij. Maar je voelt het eigenlijk wel bijna aan. Ik snap er niks van. Maar hij zegt tegen zichzelf, God is goed. En wat hij doet is goed. En het pad wat hij met mij gaat, ik snap er geen bal van. Maar u bent goed. Want u bent goed. En daarom doet u alleen maar goed. En voor wie is hij goed? Voor wie zijn verbond en getuigenis in acht nemen? Dus hij zegt tegen zichzelf, ik ga niet van het pad van God afwijken. Ik ga niet mijn begeerte achterna, ik ga niet de weg van zonde in. Nee, ik blijf de Heere dienen, ik blijf de Heere volgen. Ik blijf luisteren naar zijn stem. Ik ga op de weg die hij me voorhoudt, ook al gaat het niet over rozen, maar over doornen. Hij is goed. En dan zegt hij het volgende, vers 13. Vers 12 staat, wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. En dan staat er, dan beleidt hij weer tegen zichzelf, degene die de Heere vreest, zijn ziel overnacht in het goede. Zijn nageslacht zal de aarde bezitten. David, hey man, word eens wakker joh, dat kun je toch niet zeggen? Je zegt aan de ene kant, ik zit in de ellende, ik zit in de moeite, ik zit in de angsten, ik ben eenzaam, ik heb te maken met zonde in mijn leven en mijn ziel overnacht in het goede. Hij was net nog bezig om al zijn emoties door zijn lichaam heen gieren bij God te brengen en om zijn ziel op te heffen. En dan zegt hij tegelijkertijd, mijn ziel zal overnachten in het goede. En mijn kinderen, mijn nageslacht, zullen straks de aarde bezitten. Het is eigenlijk alsof je David van twee kanten hoort. Ik kom daar zo op terug. Alsof David in twee werelden leeft. Maar hij beleidt het wel. Hij houdt zich aan dingen vast. Oké. Wat hebben we gehad? We hebben David zijn omstandigheden gehad. We hebben gezien wat David in die omstandigheden doet. En we hebben gezien wat David in deze omstandigheden beleidt. En dan gaan we weer terug naar vers 1. David bidt ook. Hij vraagt. En hij zegt in vers 2. Wat ga je nou aan God vragen als je in zo'n situatie zit? Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Dus daar loopt hij dus heel erg mee. Hè? Hij zegt, oké, God, het maakt me eigenlijk niet uit wat er gebeurt, maar één ding wil ik niet. Dat mijn vijanden zeggen, haha, die David, kijk eens waar die zit. En de vraag is, waarom wil die dat niet? Wil die dat hij als de grote David voor de dag komt en dat zijn vijanden zeggen, kijk eens, wat is die David machtig? Of wil David zijn God presenteren? Wil David aan zijn vijanden laten zien, maar ik hou vast aan God, aan zijn verbond. Daar bedoelt hij eigenlijk mee zijn wet, zijn beloftes, zijn weg. Ik hou daaraan vast. En wat er dan ook gebeurt, wat voor moeilijkheden ik ook onderweg tegenkom, mijn einde zal altijd goed zijn. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Dat die vrienden of dat die vijanden kunnen zeggen, haha, kijk die David daar eens in zijn eentje zitten. Vers 4. Heren, maak mij uw wegen bekend en leer mij uw pad. We hebben net al gezien dat David zegt dat Gods weg altijd goed is. En tegelijkertijd zegt hij, ik begrijp niet wat uw pad is, maar neem mij bij de hand en leer mij uw pad. Ik weet niet waar ik heen moet, ik weet niet welke kant ik moet kiezen, maar leert u het mij en onderwijs mij erin. En dan zegt hij, ja, die prachtige berijmde versie, Heer, maak mij uw weg bekend door uw woord en door uw geest. Dat vind ik prachtig, want dat is hoe God werkt. Als ik het pad niet zie, als het donker is voor me, wat moet ik dan doen? Dan ga ik lezen in de Bijbel, dan ga ik bidden om de leiding van de Heilige Geest. En zoals we net ook dat lied zongen, als het mistig is om me heen, als het donker is, als het zicht als het ware vertroebeld is. Gods licht maakt het pad weer helder. Leer mij uw weg. En dan zegt hij erbij, leid mij in uw waarheid. Dat vind ik prachtig. Het maakt hem eigenlijk niet uit wat er gebeurt, maar als God er maar bij is en als ik maar in zijn waarheid verkeer. En wie is de waarheid? Dat is Jezus. En wie is de weg? Jezus. Dus wat mogen we bidden, Heer? Breng mij bij het pad van Jezus. En het pad van Jezus was ook geen makkelijk pad. En hij zegt, wie mij volgt, neemt zijn kruis op en volgt mij. Nou, David gaat verder bidden en hij gaat dingen aan God vragen. Hij vraagt aan God, denk aan uw barmhartigheid, Heer. En aan uw goede tierenheid, want die zijn van eeuwigheid. Hij vraagt eigenlijk aan God, Heere, wilt u zich over mij ontfermen? Denk aan mij. Het is alsof hij God met een mens vergelijkt, dat God ook wel eens in gedachten kan verzonken zijn en aan anderen denkt. Heere, vergeet u mij niet. Psalm 13, Die zegt dat ook zo mooi, hè? Hoe lang, o Heer, vergeet u mij nog? Soms heb je dat idee, hè, dat God jou vergeet. Dat God jou niet meer ziet. Want jouw ellende duurt al zo lang. En jij loopt al zo lang op je tenen. En dat je het niet meer weet. Vraag maar aan God. Denk aan uw barmhartigheid, Heer, en aan uw goedheid. Want die zijn eeuwig. Eigenlijk belijdt hij dit ook, hè. Hij belijdt: Gods goede tierenheid is eeuwig. Denk niet aan de zonde van mijn jeugd of aan mijn overtredingen, maar denk aan mij naar uw goede tierenheid. Hij vraagt ook opnieuw in vers 11, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. En dan vers 16, wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. Alsof God de andere kant op kijkt. En je eigenlijk bijna afvraagt, kijkt God nog wel naar me? Maar Heere, eigenlijk bid je aan God, Heere, kijk nou naar mij. Wend u naar mij toe. Zo van, u kijkt de andere kant op, maar kijk nou eens naar mij. En wees mij genadig. En dan zegt hij in vers 18, zie mijn ellende, neem al mijn zonden weg. Zie mijn vijanden, want ze worden talrijk, ze worden steeds overvloediger. Zij haten mij met een dodelijke haat. Bewaar mijn ziel en red mij, laat mij niet beschaamd worden, want tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Eigenlijk zegt hij, zoals we begonnen in vers 1, hij bundelt zijn ziel, zijn hele hebben en houden. Hij brengt het bij God en dan vraagt hij hier, bewaar mijn ziel. Bewaar mijn emoties, bewaar mijn wil, bewaar mijn, zoals een zuster Nelleke het zei, bewaar mijzelf, bewaar mijn hart en red mij. En dan zie je eigenlijk, hier komt de koning voor de dag. Hij bidt niet alleen voor zichzelf. Maar hij ziet ook, zolang ik, persoonlijk denk ik dat dit geschreven is toen hij nog geen koning was. Hij ziet waar Israël in verkeert en hij zegt, verlos ook Israël. Hier komt eigenlijk zijn herderlijke gedrag al helemaal naar voren. Hij bidt niet alleen voor zichzelf, maar hij bidt ook voor zijn volk. Want hij houdt van zijn volk en hij zegt, o God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Oké, wat hebben we gehad? We hebben gehad dat David moeilijke omstandigheden heeft. Die hebben we met elkaar bekeken. Wat hij beleidt. Wat David doet en wat hij bidt. En wat doet God? Dat heb ik groen gekleurd. Wat doet God? We gaan terug naar vers 3. Wat doet God? Ja, alle die u verwachten worden niet beschaamd. We hebben net al gehad, hè, dat David de Heere dag en nacht verwacht. De hele dag zijn mijn ogen op u gericht. Hij hoopt op de Heer. En als het ware begint hij daardoor te leven. En hij zegt, eigenlijk zou dit ook als een belijdenis kunnen zien, maar God doet dit. Iedereen die God verwacht, beschaamt hij niet. Met God kom je nooit bedrogen uit. Wat doet God nog meer? Vers 8. Daarom onderwijst hij zondaars in de weg. Prachtig, hè? En ik heb dat even opgezocht. Wat betekent nou dit woordje onderwijzen? Dat woordje onderwijzen, dat komen we vaker tegen hier in deze psalm, is eigenlijk een heel apart woord. Het betekent inderdaad onderwijzen, maar je zou het ook kunnen vertalen met het aanscherpen van een pijlpunt. Weet je wel, alsof je een pijlpunt scherp moet maken. Maar je zou het ook kunnen vertalen met iemand onderwijzen, iemand leren hoe je een pijl moet schieten. Dus met andere woorden, weet je, ik krijg voor het eerst een pijl en boog in mijn handen en er staat een volwassene naast me. En die gaat zeggen, oké, je moet je vingers zo houden en je moet je ogen zo houden en dan moet je zo spannen. En hij gaat je helemaal bij de hand nemen. Dat is wat hier eigenlijk gebeurt. God neemt je weg bij de hand, hij onderwijst je, maar tegelijkertijd is hij je ook aan het slijpen. Hij is die punt aan het scherpen. Maar je zou het ook kunnen vertalen met begieten en nat maken. Prachtig is dat, hè? Een plantje moet groeien. En wat heb je nodig om te groeien? Af en toe moet het water en regen krijgen. Dus God is ons, door zijn Heilige Geest, het water als het ware, is ons aan het onderwijzen. Hij begiet ons en hij leert zondaars de weg. Hij onderwijst ons in de Heer Jezus. Wat doet God nog meer? Hij leidt zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen zijn weg. Het lijkt een beetje op elkaar. Vers 12. Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Soms moet je keuzes maken. Maar God wijst de weg. Wat doet God nog meer? Vers 14. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. En zijn verbond maakt hij hun bekend. Prachtig, hè, dit. Vertrouwelijk gaat God om. Gaat de Heer om met wie hem vrezen. Wij denken altijd, wij moeten vertrouwelijk met God omgaan. En dan, nee, hij zegt eigenlijk, op het moment dat je God vreest, als je ontzag voor hem hebt, dat staat er eigenlijk, dan gaat God vertrouwelijk met je om. En eigenlijk dat vertrouwelijke omgaan heeft alles te maken met onderwijzen, aanscherpen en begieten. Hij leert je de weg die je moet gaan. En dit vind ik prachtig. Want hij, wat doet God nog meer, vers 15, bevrijdt mijn voeten uit het net. Dat is de actie van God. En dan staat er voor, dat vind ik zo mooi, mijn ogen zijn voortdurend op de Heer gericht. Ik ga er straks nog een keer op terugkomen, maar dit vind ik zo mooi. Hij kijkt dus niet naar die angsten, terwijl hij er wel middenin leeft, terwijl hij die emoties echt voelt. Dat verandert de situatie nog niet. Maar hij zegt, ik kijk naar u, te midden van al die ellende. En wat doet God? Hij zal mijn voeten uit dat net uitwerpen. Net alsof al die benauwdheden, die angsten en die eenzaamheid en die zonde zijn voeten, als het ware, vastbinden. En hij wil lopen, maar je kan niet meer lopen. Je zit verstrikt. Maar wat doet God? Ik kijk niet naar mijn voeten. Ik kijk naar God. En God zal die voeten wel losmaken. Hij gaat niet zitten peuteren aan dat net. Hij gaat niet zitten knippen aan dat net. Maar hij weet waar hij zijn moet. Mijn God verlost mij. Hij redt mij. Oké. We gaan nog een laatste punt bekijken. Die kwartier per punt valt geloof ik aardig mee. Hè? De Paasche dingen. Een reden waarom God iets zou moeten doen. Je kan je natuurlijk afvragen, hè? Kan ik God beïnvloeden? Kan ik God beïnvloeden? Nou, gaan we zo even lezen. Soms hebben wij de neiging om God te manipuleren. Heere God, ik wil dat u mij helpt. En je gaat allerlei redenen bedenken om waarom God jou wel of niet zou moeten helpen. Nou, in deze psalm zien we motieven waarom God gaat helpen. Dus als je soms eens voor jezelf afvraagt, hè, zit ik in de problemen en ik kom er niet meer uit? Hier geef ik een aantal handreikingen. Of geeft David eigenlijk handreikingen waarom God te hulp zou moeten schieten? Vers 5. Want u bent de God van mijn heil. Wat vraagt hij? Leer mij uw waarheid, leer mij in uw weg. Leid mij. Waarom? Want, dat betekent, omdat, waarom u de God van mijn heil bent. Oké, waar hebben we het dan over? Wat is heil? Vertrouwen? Wat is heil? Yeshua, Jezus, ja, prachtig. Heel mooi vertaald trouwens. Beetje vrij, maar wel mooi. Zaligheid. Redding. Jezus redt. Redding. De God van mijn redding. Waarom moet God mij leiden? U bent de God van mijn redding. Ik had hem ook oranje kunnen maken. Hij beleidt het. U bent de God van mijn heil. Ja, dat is wat jij zei. Yeshua, verlossing. U bent de God van mijn heil. Vers 7. Waarom moet God doen? Hij zegt er voor in vers 7. Denk niet aan mijn zonde en denkt u aan mij naar uw goede tierenheid. Waarom? Omwille van uw goedheid. Eigenlijk zegt hij, omdat u goed bent, denk aan mij. Omdat u goed bent. Vers 11. En dit vind ik eigenlijk de mooiste. Omwille van uw naam. Waarom moet God mij helpen? Waarom moet God mij verlossen? Waarom moet God mij onderwijzen en mij op zijn pad brengen? Omwille van uw naam. En met die naam zijn we begonnen, hè? Vers 1. Tot u, Yahweh. Om die naam. Het gaat hem dus om Gods naam in zijn leven. En dan staat er in vers 20. Bewaar mijn ziel, laat mij niet beschaamd worden, want... Waarom moet God hem dus helpen? Waarom moet God hem bewaren? Waarom moet God hem niet laten beschamen? Waarom? Ik neem tot u de toevlucht. Dat vind ik prachtig. Eigenlijk zegt hij tegen God, Heere God, u weet, ik ben niet bezig met die vijanden. Ik ben niet bezig met die omstandigheden. Ik focus mij op u. En daarom moet u mij redden. Want u bent de enige die mij redden kan. U bent de God van mijn heil. U bent de God van mijn verlossing. En doe het omwille van uw machtige naam. Ik ben die ik ben. Want ik vlucht naar u toe. Ik loop, ik ren naar u toe. We hebben het net gezongen. Oké, ik ga afsluiten. Ik ben net begonnen, hè? Moeten we als christenen doen alsof we als een struisvogel onze kop in het zand steken? En dan komt de vijand naar je toe en dan, hé hoor, ik heb geen moeilijke omstandigheden hoor. Moeten we zo leven? Nee, we zien dat David dat ook niet doet. Maar hoe dan wel? Oké, nou, ik heb het geprobeerd maar beelden te maken. Die struisvogel met die kop in het zand, die zien we allemaal wel voor ons, toch? En die staat met zijn voeten in het zand en die steekt ook zijn kop in het zand. Maar wat zegt David? Ik sta met twee voeten op de grond, maar mijn hoofd is in de wolken. En ik heb net gezegd, vers 15, misschien kan je er nog even naartoe scrollen. Mijn ogen zijn voortdurend op de Heere gericht, alsof hij over zijn omstandigheden heen kijkt. En niet bezig is met wat er met zijn voeten gebeurt. Terwijl hij heel duidelijk weet, ik ben ellendig. Ik zit in de moeite. Ik zit in de benauwdheden. Ik heb last van, als ik terugdenk aan mijn zonden, mijn overtredingen. Alles drukt hem eigenlijk naar beneden. En je zou bijna denken, hij gaat met zijn kop in het zand staan. Nee, hij heft zijn ziel op. Hij brengt zichzelf als het ware in de wolken. Zijn hoofd is in de wolken, terwijl zijn voeten op de aarde zijn. Zijn ogen zijn gericht op God. Het is net alsof die, dat heb ik net gezegd en ik heb daarmee beloofd, daar kom ik op terug, alsof David in twee werelden leeft. De realiteit van mijn lichaam hier, met al zijn gevoelens, met al zijn emoties, met al zijn angsten, en ze zijn heel reëel. Anders dan schrijft hij en praat hij en zingt hij daar niet op zo'n manier van. Maar tegelijkertijd zegt hij, God is goed. Hij is mijn redder, hij is mijn hulp, op hem stel ik mijn vertrouwen, want hij is de ik ben die ik ben. Vinden jullie dit niet mooi? Alsof hij in zijn realiteit een andere realiteit schept. En we gaan straks een lied zingen. Ik ga danken, afsluiten en dan gaan we een lied zingen. En dat zongen we bij de cursus bij Eddie Bakker. The goodness of God. Your goodness is running after me. Uw goedheid komt elke keer achter me aan. Het rent als het ware achter me aan. En dat lied hadden we gezongen en dat was echt heerlijk met een prachtig aanbiddingsteam. En toen stond er iemand op, die kwam naar voren en die pakte de microfoon en die zei, hij zegt, dit lied, hij had echt tranen in zijn ogen, hij zegt, dit lied zongen we op het sterfbed van mijn vrouw. Dat was een jonge man, ik denk misschien net iets ouder als ik. Misschien nog ineens 40. Moet je je voorstellen. Hij zei, dit lied zongen we samen met zijn vrouw op het sterfbed van mijn vrouw. Hij zei, weet je wat mijn vrouw zei? God is goed. De realiteit hier was dat haar lichaam stervende was. Maar de realiteit die boven haar leven stond was, God is goed. En daarom heb ik boven de psalm geschreven, even naar boven scrollen. Geloof, dat werkt onder moeilijke omstandigheden. Geloof is niet een passief iets wat denkt, nou, het zal allemaal wel en het komt allemaal wel. Geloof gaat zichzelf als het ware bij God brengen. Dat vereist soms actie. Je moet soms dingen aan God vragen. Je moet soms dingen proclameren. Je moet soms dingen belijden wie God is. Soms moet je even zeggen wie God nou werkelijk is en weten waarom God dingen zou moeten doen. Geloof dat werkzaam is. Dan kom je met je hoofd in de wolken, terwijl je voeten nog... ik zei net tegen zuster Nelleke, die vroeg eventjes kort. De omstandigheden zijn nog niet veranderd. Want aan het einde van dit gebed zijn de vijanden van David nog niet allemaal, hoe noem je dat, netjes, geliquideerd of afgemaakt. Die benauwdheden en die angsten, hij weet allemaal nog niet wat opgelost is. Maar hij zelf staat er als het ware boven. Zijn hoofd is in de wolken. En ik ben echt van mening, en ik geloof echt, anders zou het woord van God ons dit niet leren, dat het soms mogelijk is. Dat onze situatie niet verandert. Maar dat je totaal anders in de situatie gaat staan en gaat leven omdat God dat, omdat God dat in je werkt. Zoals we dat net zongen. Niet door kracht, niet door geweld, maar door de geest van de Heer. Zullen we afsluiten. Ja, trouwe Vader. We willen u echt hartelijk danken voor de veelzijdigheid van uw woord. We willen u danken voor het onderwijzen. Voor het aanscherpen. En voor het begieten. We willen u danken dat wij niet als eerste mens of als eerste christen moeite, verdriet, angst, benauwdheid of eenzaamheid overkomt. Maar dat velen ons zijn voorgegaan in al die moeilijkheden. Heer, dat zorgt er ook voor dat we weten, we zijn niet de enige. Maar tegelijkertijd is het ook zo bemoedigend, Vader, dat we weten dat we te midden van al die moeite, van al die narigheid, van al die ellende en van al die benauwdheden, een leven met u kunnen leven. Dat u onze realiteit bent. En dat die realiteit zo is dat we kunnen zeggen, Heer, u bent goed. Al uw paden zijn goed en waarachtig. U bent de God van mijn heil. En Heer, dank u wel dat we mogen leren van David. Mijn ogen zijn voortdurend op de Heere gericht. En Heer, hij had een reden waarom hij voortdurend naar u bleef kijken. Want hij wist dat u hem ook zou bevrijden uit het net. En Heer, we weten dat David een van zijn laatste Psalm heeft gezegd, mijn God, verlost mij uit al mijn benauwdheden. Heer, geef dat ook wij dat mogen gaan zeggen, dat we dit mogen leren, dat we mogen weten, wat er ook gebeurt, mijn God, red mij uit al mijn noden. Heer, dank u wel, zo voor uw woord. En ik bid, Vader, dat als we straks echt u nog gaan grootmaken, als we gaan zingen van wie u bent en wat u doet. Heren, dat ons hart echt even boven onze situatie getild mag worden. Heren, dat we net als David zullen leven. Dat we met ons hoofd echt in de wolken zullen zijn. Heren, dat we vertrouwelijk met u zullen omgaan. Dat we uw stem mogen horen. En dat u ons ook de weg zal wijzen die we moeten gaan. In de situatie waarin we vandaag verkeren. Heer Jezus, we bidden dat in uw naam. Amen. Zullen we gaan staan? Dan geef ik jullie de zegen mee. En dan zingen we het laatste lied. De liefde van God onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, de shalom van de Heilige Geest zij en blijft met jullie allen. Totdat Jezus als overwinnaar op de wolken van de hemel terugkeert. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.